Het verhaal van het wonder van Veldersand verspreidde zich snel naar alle windrichtingen. In de zomer arriveerden de eerste pelgrims die de reliekschrijnen van de wonderbaarlijke Sint Engelmundus wilden zien. Er gingen geruchten over monniken die in Veldersand een klooster wilden oprichten. Er was ook een toevloed aan handwerkslieden en handelaren. Marsuta en Duna hadden hun handen vol aan het brouwen van bier en hadden meer handen nodig om het werk te verrichten. Zeker nu er twee ketels bij waren gekomen. Dat was nodig, want de nieuw aangekomenen hadden snel hun weg gevonden naar hun brouwerij. Klaas van Hoeleide had niet genoeg werk voor twee timmerlieden. Nu Kibbe zijn vader bij de werkzaamheden hielp, was Klauwaard overbodig geworden. De laatste kreeg geen kans om te zwelgen in zijn leed, want Marsuta had Floor en haar man direct in de brouwerij gehaald. Zaka had hun verteld over bier in Duitsland, dat sinds kort gebrouwen werd met hop in plaats van gagel. Het bier kon veel langer worden bewaard dan het gruitbier, dat vrijwel direct diende te worden geconsumeerd. Een proef daarmee had direct zijn bewering bevestigd. De smaak van het bier was ook veel beter. Het lichte gruitbier werd voornamelijk gedronken als alternatief voor water. Iedereen dronk het, mannen, vrouwen en kinderen. Dit nieuwe bier was echter een genot. Met de toenemende vraag had ze behoefte aan een grote voorraad hop, want degene die het hopbier had geproefd, wilde geen gruitbier meer. Er was nog een voordeel aan hop. Er hoefde geen gruitrechten meer betaald te worden aan Darra. Over alles wat geplukt werd op het land van de heer, moest tiende worden betaald. Ook Kibbe werkte nu en dan mee in de brouwerij. Op een dag botste hij bij de deur tegen een meisje op, dat bier kwam bestellen voor haar vader. Het was een van de nieuwelingen in Veldersand. Hij mompelde een verontschuldiging terwijl hij opkeek. De woorden stolden op zijn lippen. Normaal gesproken zat hij nooit om woorden verlegen, maar nu stond hij daar als een maloot te grijnzen. Dat was de eerste keer dat hij Anna zag. Pas toen ze naar binnen stapte, kwam hij weer tot leven. Het was een rare gewaarwording. Het leek wel of er binnenin hem wat aan het fladderen was dat naar buiten wilde. Anna was te zeer in beslag genomen door haar gedachten om de jongen die haar aanstootte toen ze de brouwerij betrad op te merken. Maar zijn nicht Pitske had het intermezzo wel opgemerkt. Een van haar bewonderaars stond geregeld zo schappachtig te kijken in haar aanwezigheid. Ze was inmiddels uitgegroeid tot een mooie jonge vrouw en had geen gebrek aan belangstelling van het andere geslacht. Zelf had ze echter haar zinnen gezet op kapelaan Bruno. Hij was 12 jaar ouder dan zij en had prachtige ogen en een mooie stem, waarmee hij gloedvol kon vertellen. Ze was daarom veelvuldig in de kerk te vinden en zocht zoveel mogelijk contact. Het was zelfs de verlegen Bruno niet ontgaan dat Pitske vooral belangstelling voor hem had. Daar durfde hij haar nog niet zo op aan te spreken, maar in zijn dromen gebeurde dat wel en het waren zoete dromen. Kibbe was vanaf het moment dat hij Anna had gezien afwezig. Alleen wanneer hij met zijn vader aan het werk was, kon hij zich concentreren, want timmeren en bouwen was zijn passie. Hij was zeer leergierig en wilde alle aspecten van het bouwen doorgronden en beheersen. Maar als hij niet aan het werk was, stond hij vaak te dagdromen. Hij vergat de boodschap te doen die zijn moeder hem opdroeg en ze wilde hem niet meer in de brouwerij hebben vanwege de vergissingen die hij daar beging. "Ik snap er niks van," klaagde Marsuta tegen haar zus. Hij was juist altijd zo geïnteresseerd in alles om hem heen en had overal aandacht voor. Toen Duna dat thuis aan de maaltijd vertelde, zei haar dochter dat ze wel een vermoeden had wat de oorzaak van die verandering was. "Hij is verliefd. Ik heb het aan hem gezien toen hij 2 maanden geleden een meisje de brouwerij in zag gaan. Weet je wie dat was?"
"Nee, mam, dat weet ik niet."
"Kun je het dan uitzoeken? Ik denk dat het enig middel om zijn gedrag te veranderen is dat we voor een ontmoeting tussen die twee zorgen. Je tante zal je er dankbaar voor zijn." En zo ging Pitske op zoek naar het meisje dat Kibbe liet dromen. Guy had een geweldig plan om het aantal spionnen en de aanhang van Darra te vergroten. De nieuwkomers boden hiertoe een prachtige mogelijkheid. Er diende daarvoor wel geïnvesteerd te worden. Zijn plan was simpel. Darra zou alle nieuwkomers welkom heten met een feest. Voorzichtig zou iedere geschikt lijkende kandidaat worden gepeild en worden geholpen bij zijn vestiging of in zijn werk.
Uitermate interessant was Roef. Ook hij was op de groeiende faam van Sint-Engelmoendes afgekomen. Niet vanwege de reliquieën of de bedevaart, maar om de reizigers. Zijn plan was zeer origineel. Hij wilde een huis beginnen waar pelgrims tegen betaling onderdak konden vinden. Tot dusver was er in Vellesan één particulier huis waar pelgrims welkom waren, dat van kapelaan Bruno. Hij had als herkenningsteken een Jacobsschelp van hout aan de voorgevel gehangen. Gastvrijheid was voor christenen tenslotte één van de 7 werken van barmhartigheid. Roef had geen barmhartigheid in gedachten, slechts winst. Guy wist Darra ervan te overtuigen Roef te helpen met het starten van zo'n herberg, omdat daar veel mensen zouden komen. Er was dus veel informatie te verkrijgen. Als tegenprestatie verwachtte Darra een vast jaarlijks bedrag en het doorgeven van interessante informatie aan Guy. Roefs herberg bestond uit een kamer waar gegeten, maar waarschijnlijk meer gedronken zou worden. Daarnaast bevond zich een grote ruimte waar kon worden geslapen. Binnen de kortste keren floreerde de onderneming. Op een dag kwamen 2 mannen onderdak vragen. De ene stelde zich voor als zaken. De koopman bleek al jaren naar Vellesan te komen, maar de eigenaar van zijn gastadres bleek onlangs overleden. Zijn reisgenoot was een man afkomstig uit noordelijke streken, een bouwer. Roef gaf zijn dochter opdracht de mannen te voorzien van bier om hun dorstige kelen te smeren en haastte zich vervolgens naar Guy. "Heer Darra zocht toch iemand die een langhuis kan bouwen?" vroeg hij. Toen Guy ter bevestiging knikte, ging hij verder. "Op dit moment geef ik onderdak aan een bouwmeester uit het Vikingenland. Hij kwam vanmiddag aan, in gezelschap van Saken, de koopman. Saken vertelde dat deze man uit Riebe komt, een marktplaats in het Vikingenland, waar hij werkzaam was als bouwmeester. Hij is op doorreis naar Dorenstad." Terwijl Roef weer terugkeerde naar zijn herberg, zocht Guy ogenblikkelijk Darra op. "We moeten die Sven een aanbod doen, zodat hij hier blijft en het langhuis bouwt." Nadat Sven de opdracht had aanvaard, was hij voortvarend te werk gegaan. Werkkrachten met ervaring, zoals Klauwaard en Eijholt, werden door Guy met opzet weggehouden van de bouwplaats. Er werd hun geen werk gegund. Nu kon Sven een eenvoudige constructie als een langhuis best alleen vorm geven. Gelukkig kreeg hij de beschikking over voldoende arbeidskrachten. Er was een grote voorraad boomstammen aanwezig en deze lagen ten westen van het vlek opgeslagen. Hij had direct bestellingen geplaatst voor alle benodigde materialen en Saken had gezegd dat hij, samen met een 3-tal andere kooplieden, binnen afzienbare tijd kon leveren. Voor de passietijd zou het gebouw klaar kunnen zijn.